Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze paasdienst, waarin voorgaat dominee Annemieke Parmentier uit Hilversum. Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. Hugo de Graaf begeleidt ons op de vleugel en het koor Inspiration onder leiding van Pim Philipsen verleent de medewerking aan de dienst. De koster is Jan van Doorn. De spaardoosjes van Kerk in Actie, voor zover nog niet ingeleverd, zijn ook de komende zondagen welkom. De opbrengst is zoals bekend voor het Werelddiaconaat in Colombia, waarvoor we ook vandaag collecteren in de eerste collecte. U vindt hierover informatie in de liturgie. De tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar onze pastor Annemieke Parmentier. Bij het uitgaan van de kerk krijgt u vandaag allemaal een bloemetje mee. Een bosje narcissen, waarmee wij u een prettige paasdagen wensen. Afgelopen week is opgenomen in het Tergooi Medisch Centrum in Hilversum mevrouw Nel Snapper. En ze zal zeker een kaartje op rij stellen. Volgende week, zondag 7 april, hoopt bij ons voor te gaan dokter Mirjam van Veen uit Diepeveen. En na de dienst van vandaag bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een kopje koffie of thee. Ik wens ons allen een hele goede dienst toe.
Laat het licht van deze kaars weerspiegelen in onze ogen. Laat het licht van deze wereld weerschijn vinden in ons hart, in ons verstand en in de schaduwen van ons bestaan. Aangeraakt door het levende licht zeggen wij, de Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Op deze dag vieren we een nieuw begin. Donker en dood laten we achter. Licht en leven nemen we mee, want de Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Wij luisteren naar het koor dat zingt Hosanna to the King. Na het Kyriëgebed zingen we U zij de glorie, lied 634, de eerste twee versen. Goede God, bij het licht van de paaskaars, teken van leven, bidden we voor wie geen lichtpunten zien, voor wie leven met de schaduwen van angst en verdriet, voor wie de dageraad nog donker is en de ogen verblind zijn door tranen, voor wie opzien tegen elke nieuwe dag, voor wie duistere wolken van zorgen ervaren. Om alles wat uw licht verduistert, bidden we zingend.
Eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Luister nu naar het koor dat zingt: Vertel mij de verhalen over Jezus. Laten we bidden bij de opening van de schrift. Liefdevolle God, we hoorden zingen, vertel ons de verhalen over Jezus. Nog steeds klinken de verhalen over Jezus. Verhalen over wie hij was en wat hij zei. Over de weg die hij ging. Een weg die niet eindigde in het graf van voorbij, maar verder ging in de verhalen van zijn volgelingen tot op vandaag. Geef dat wij telkens weer ons hart daaraan mogen ophalen, bemoedigd worden door die woorden en door de woorden waaruit hij leefde, de woorden van de aartsvaders, de geschiedschrijvers, profeten en dichters. Geef dat wij de levenskracht van die woorden ervaren. Amen.
De eerste lezing is uit Jesaja 25, vers 6 tot 9. En daarna zingen we lied 612, vers 1 tot en met 3. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. En voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Tweede lezing is uit Johannes 20, vers 1 tot 18. En we zingen daarna lied 630, vers 1 tot en met 4. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen snel op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabuni. En dit Hebreeuwse woord betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Gemeente van Christus. Vanmorgen neem ik u mee op een korte tuinexcursie. U kunt rustig blijven zitten. We doen het alleen in gedachten. En natuurlijk is één van de tuinen die we bezoeken de tuin rond het open graf. Maar eerst gaan we nog naar een andere tuin. Overigens, in Jeruzalem is die tuin van het graf al heel lang geen tuin meer. Rond de plek waar het graf is geweest is geen blaadje te zien, geen groen sprietje. Er is een kerk overheen gebouwd waar christenen van allerlei verschillende katholieke en orthodoxe geloofsrichtingen zeker niet in harmonie bij elkaar komen. Ze willen allemaal het dichtst bij het graf van Jezus hun kerkdiensten kunnen houden en hebben daarbij zoveel ruzie gemaakt dat er in het verleden doden bij zijn gevallen. Een van die ruzies in de 7e eeuw ging over de vraag wie de sleutel mocht hebben om de kerk te openen en te sluiten. Toen ze daar na veel strijd niet uit waren gekomen, besloten ze om dan maar een moslimfamilie te vragen om de sleutel te beheren. En die familie opent en sluit nog steeds elke dag de deur van de kerk. Bovendien hebben die geloofsgemeenschappen de kerk in verschillende ruimtes verdeeld, zodat er op verschillende plekken gevierd kan worden. En ik dacht, dat doen we toch straks als graankorrel samen met de Bethlehemkerk, de Morgenster en de Regenboog een stuk beter. Stel je voor dat we straks in één gebouw zouden gaan zitten in vier verschillende ruimtes op zondagmorgen. Maar terug naar onze tuinexcursie. De eerste tuin is een tuin die u zelf in gedachten mag nemen. Het mag uw eigen tuin zijn, of een tuin uit uw jeugd, of een tuin in de omgeving die u mooi vindt, of die u een keer op vakantie hebt gezien. Dat maakt niet uit. En wat is dan het eerste wat bij u opkomt als u in gedachten die tuin voor u ziet? Vraagt u zich in de eerste plaats af hoe duur de aanleg van die tuin was, of de onderhoudskosten? Of hoeveel tijd er in het onderhoud gaat zitten? En wilt u van elk plantje precies begrijpen hoe het groeit en of het nuttig is? Of stelt u in gedachten, of staat u in gedachten in die tuin en ondergaat u de sfeer? Geniet u gewoon van wat er groeit en bloeit, zonder het te willen begrijpen. Een vriend van me, ook een emeritus theoloog, schreef van de week aan me: Pasen, een wonderlijk en onbegrijpelijk verhaal eigenlijk, hoe langer ik erover nadenk. Onbegrijpelijk, dat is precies het juiste woord. Het valt niet met ons verstand te begrijpen wat er gebeurde in en rondom het graf van Jezus. Onbegrijpelijk hoe langer we erover nadenken. Maar we moeten het ook niet willen begrijpen. Net zoals bij die tuin waar we daarnet in gedachten in waren, mogen we er deel van uitmaken en de opstanding ervaren in onze levens. Het woord begrijpen heeft overigens ook te maken met grijpen, met vastpakken. En dat is precies wat we niet moeten doen. Het is ook niet voor niets, denk ik, dat Jezus tegen Maria zei dat ze hem niet moest vasthouden. En daarmee zijn we aangekomen bij de tuin waar het vanmorgen natuurlijk allemaal om draait. De tuin van de opstanding. Maria is in die tuin. Ze is vroeg op weg gegaan. Het eerste licht van de nieuwe dag probeert de duisternis te verdrijven en door de nevels heen te breken. Maar de nevels van verdriet laten zich niet zomaar verdrijven. Wanneer ze bij het graf aankomt, ziet ze door haar tranen heen dat het leeg is en ze gaat Petrus en Johannes halen. Petrus, die als eerste het graf ingaat, ziet dat het lichaam van Jezus er niet meer ligt. Alleen de doeken zijn er nog. En hij weet kennelijk niet wat hij ervan moet denken. De leerling van wie Jezus veel hield, Johannes dus, gaat na hem naar binnen. En dan staat er, hij zag het en geloofde. Het Grieks kent, net als het Nederlands, meerdere woorden voor zien. Johannes speelt daarmee in zijn evangelie. Soms gebruikt hij een woord dat gewoon kijken betekent. Maar hij gebruikt ook een woord dat zien betekent in de zin van inzien, geloven, vertrouwen. En dat is het woord wat hij hier gebruikt. Johannes ziet in die diepere betekenis. Maar voorlopig doet hij er ook nog niets mee. Hij gaat ook terug. Maria duldt nog wat rond bij het graf. En hoewel ze Jezus in hoogst eigen persoon te zien krijgt, ziet ze in eerste instantie ook nog niets. Ze denkt dat hij de tuinman is. Ze is nog ziende blind voor het wonder dat zich voltrokken heeft, dat Jezus aan de dood voorbij leeft. Haar tranen, het verdriet en haar eigen verwachtingen die cirkelen alleen nog maar rondom het dode lichaam van een dierbare. En dat ontneemt haar het zicht. Het zijn niet haar ogen, maar uiteindelijk haar oren die uitkomst brengen en haar duidelijk maken dat haar Heer leeft. Haar naam klinkt hier in het Johannesevangelie. En ze kijkt en ze ziet. Ik neem u nog wat verder mee op die tuinexcursie. We gaan eerst naar de tuin van Genesis, de tuin van de schepping. De tuin waarin alles was zoals de eeuwige het ooit bedoelde. In het eerste vers van het Bijbelgedeelte van vandaag hoorden we een echo naar dat oerbegin. Op de eerste dag van de week toen het nog donker was, staat daar. In de eerste woorden van de Bijbel horen we dat God op de eerste dag het licht doet doorbreken in een diep donkere wereld. En hij zag dat het goed was. Van Willem Barnard heb ik geleerd dat er een zinvolle samenhang is tussen de tuinen in de Bijbel. Hij wijst erop dat de Bijbel begint en eindigt met een tuin. Aan het begin van Genesis is er een tuin. De aarde door de eeuwige bedacht en gegeven aan Adam de mens. En de mens is daar op zijn plek en God zag dat het goed was. De aarde zou altijd een paradijs kunnen zijn. God gaf de zorg voor het leven op aarde aan de mens, aan hem vertrouwde hij dat toe. Hij stelde hem aan als hovenier en rentmeester. Maar in die tuin stond ook de boom van de kennis van goed en kwaad. Het kwaad krijgt een kans en de mens faalt. De gaarde wordt een woestijn. De tuin van het paradijs bleef voor ons gesloten. En in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in het boek Openbaring, wordt het nieuwe Jeruzalem als een tuinstad beschreven. De levensstroom stroomt dwars door de stad en de vruchten die de Hof van Eden leverde hangen daar aan de bomen. Toch keert de Hof uit Genesis niet precies hetzelfde terug. Willem Barnard schrijft, die stad is hofstad in twee betekenissen. Een hof van een hovenier, een kruidentuin, een boomgaard en een plek waar de koning hof houdt. De tuin waar Christus koning is. En het kantelpunt tussen die tuin van het begin van Genesis en de tuin van het visioen van Johannes vinden we in het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, de nieuwe Adam, die zich niet in de marge laat drukken, maar zich verbindt met deze wereld. De mens die worstelde in de tuin van Gethsemane. Die mens die de boom des levens wegend op zijn rug droeg en stierf. De mens van wie Maria Magdalena meende dat hij de hovenier was op paasmorgen in een tuin. Totdat ze hem herkende en de toekomst brak weer open. Met welke ogen kijken wij naar de toekomst? Wat zien wij op ons afkomen? Turen we de leegte in? Zien we donkere wolken samenpakken? Op de voorkant van de orde van dienst staat een kruis afgebeeld, uitgezocht door Jan Hoekstra. Het is donker en dreigend, maar in het hart van het kruis breekt het licht door. Mijn niet-kerkelijke schoondochter zag deze afbeelding en zei: dat doet me denken aan Leonard Cohen, die zong: there is a crack in everything, that is how the light gets in. De scheur waar het licht door naar binnen valt, is er niet zomaar. Dat licht breekt door het duister heen, niet in het graf van voorbij. Pasen, een wonderlijk en onbegrijpelijk verhaal eigenlijk, hoe langer ik erover nadenk. Gelukkig hoeven we het niet te begrijpen. We mogen eruit leven, want het gaat ten diepste om nieuw leven dat opengaat ook voor ons en ook in ons. Want wij zelf zijn soms als die tuin. Soms voelen wij ons misschien ook dor en doods. Maar we mogen opbloeien omdat het licht ons is aangezegd en dat mogen we zien. Het donker, het kwaad en de dood hebben niet het laatste woord. Wij mogen opstaan en lachen en juichen en leven. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe God, met de vrouwen en mannen uit het paasverhaal, met alle getuigen van de opstanding, danken we u voor het onbegrijpelijke geheim van Pasen. Dat niet het laatste woord is aan het donker, het kwaad en de dood. Wij danken u dat u ons opricht en kent bij onze naam. Wij bidden voor wie ter neergeslagen zijn, voor wie verblind zijn door verdriet, voor wie niet weten waar ze het zoeken moeten, dat zij aangeraakt mogen worden en opstaan door de hoop die leven doet. Zo bidden we samen.
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Met alle vragers en zoekers bidden wij om paaslicht in de levens van mensen die verlangen naar vrede en gerechtigheid. Voor wie leven met de dreiging van geweld. Voor wie geen kant op kunnen op de plek waar ze verblijven. Wij danken u voor uw schepping, door u begonnen als een bloeiende tuin. En wij bidden dat wij goede hoveniers zijn, dat wij de aarde leefbaar houden voor wie na ons komen. Zo bidden wij samen.
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Bidden wij voor de kerk wereldwijd. Zoveel verschillende geloofsgemeenschappen en toch verbonden in de naam van de opgestane, dat allen die zich noemen naar Christus zijn naam niet te schande maken en zich laten aanspreken door zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Voor onze eigen gemeente en de protestantse kerken van Hilversum bidden we, die voor zulke ingrijpende veranderingen staan, dat wij naar elkaar toegroeien. Geef ons het vertrouwen dat u met ons meegaat. En voor onszelf bidden we dat we leven in het licht van Pasen en de lofzang gaande houden. Zo bidden we samen.
God, leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
En hoor ook de gebeden die wij uitspreken in de stilte van ons hart. En al deze gebeden vatten we samen in het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid uw gaven te geven en intussen luisteren we naar het koor dat zingt He carried the cross for me. Hij droeg het kruis voor mij.
Thank you.
Wij zingen ons slotlied, De steppe zal bloeien. Wij mogen van hier gaan met het licht van Pasen om licht te verspreiden, gedragen door de zegen van de eeuwige. De levende zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen.